zo weer met elkaar te starten. Goedemorgen allemaal. Voor de mensen hier in de kerk. Wat heerlijk om dit zo weer vol te zien. Ik ga ervan glunderen. Lekker weer een volle kerk met z'n allen zingen. Welkom voor de mensen thuis. Ook jullie van harte welkom dat jullie meekijken. En er zijn ook een hoop gasten in ons midden. Dus ook van harte welkom. Voordat ik verder ga, ga ik eerst even het woord geven aan Marien.
Goedemorgen gemeente, bedankt dat we allemaal hier zo samen zijn. Nu de kerk zo vol zit, wilde ik een sponsoractie aankondigen natuurlijk, om mee te starten. Maar het licht is uitgevallen jongens. Kan er anders hier even iemand komen van de technische dienst? Het licht is uitgevallen. Voor de mensen thuis, het licht is uitgevallen. Het geluid doet het gek genoeg nog wel. Kan iemand even komen helpen?
Maar ja, hoe moet ik dat nou weer oplossen? Ik heb wel een kaarsje voor je, dat deden we vroeger ook altijd.
Ja, maar weer mijn kaarsje, dat geeft veel te weinig licht. Met kerst misschien.
Ja, maar ja, wat moet ik dan verzinnen? Oh, wacht even. Ik heb een zonnepaneel.
Een zonnepaneel?
Ja, ik zal hem even aansluiten.
Maar Wim, dan heb je de zon nodig. Wacht, ik heb hier wat. Ik zal je even helpen. Hij doet het.
Ja,
nou mensen, deze actie gaat dus over zonnepanelen. Het is iets van 7000 kilowattuur stroom wat hier verbruikt wordt per jaar. Dat is misschien wel 2-3 keer zoveel als bij jullie thuis. Het zal wel maar 1 dag in de week open zijn, ik begrijp het ook niet. Maar op dit dak, wat mooi in de zon ligt, daar kunnen natuurlijk heel veel panelen. En daar kan Wim iets meer over vertellen.
Morgen worden er 24 zonnepanelen op het dak gemonteerd, hier op het hoofddak. En we dachten, nou, misschien een leuk idee voor een sponsoractie. Een paneel kost omgerekend €440. En de vraag is of u een heel paneel wil sponsoren, een half paneel wil sponsoren, een kwart paneel wil sponsoren. Wat u kwijt kunt, financieel gezien. En u kunt het bedrag overmaken op de algemene rekening van de kerk met vermelding van zonnepanelen, actie zonnepanelen. En als u uw adres erbij vermeldt, dan proberen we om een kleine attentie bij u thuis te bezorgen. Van harte aanbevolen.
Nou, dank u wel. Ik weet wel, als ik in vervolg iemand moet zoeken voor een sketch, dan kom ik bij jou aan, Wim. Fantastisch, dank jullie wel. Henk, van harte welkom.
Dankjewel.
Jij gaat ons vandaag meenemen in het thema. Kan je ons kort vertellen wat je ons gaat vertellen vandaag?
Ja, ik ga het hebben over de Heer Jezus. Wie hij was, wie hij is en wat hij gedaan heeft. En het doel van de boodschap is dat mensen die Jezus niet kennen, hem mogen leren kennen. En mensen die hem al kennen, dat ze vervuld of opnieuw vervuld mogen worden. He, want de Bijbel zegt, waar het hart vol van is, spreekt de mond van. Ja. En als wij over Jezus gaan spreken, dan gaan we vrucht voortbrengen. En daar zijn we allemaal toe geroepen om vrucht voort te brengen.
Mooi. Ja. We zien uit naar wat je ons te vertellen hebt.
Dankjewel.
Vanmiddag is er om 5:00 ook een dienst. Daar gaat broeder Hartkamp voor. Jullie hebben misschien gezien dat we vooraf aan de dienst even nu niet gaan koffie drinken. De tafel staat niet meer in, maar na de dienst gaan we wel met elkaar koffie drinken. En we hebben er even over nagedacht, hoe kunnen we dat nou zo doen dat het ook een beetje doorstroomt, dat we elkaar ruimte geven. Straks na de dienst kun je hier voor in de kerk gaan koffie drinken. Je kunt achter in de kerk gaan koffie drinken en er is in de Oranjezaal plek om koffie te drinken. Dus haal even lekker je koffie op en verspreid je even en klets lekker bij. Vergeet ook niet je kinderen op te halen van de zonneschool, dat is op zich ook wel handig. Maar kunnen we straks lekker met elkaar nog even ontmoeten en elkaar spreken en koffie drinken. Er is ook een dankdienst voor Bram van het Hul. Daar is de afgelopen week natuurlijk veel al over gebeden. En zijn dankdienst zal op 5 maart zijn. En we hebben daar een kaart van gekregen en ik lees hem even voor. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Deze tekst uit Jesaja 43 staat te lezen op de rouwkaart die we als gemeente ontvingen, naar aanleiding van het overlijden van Bram. Op zaterdagmiddag 5 maart zal de dankdienst voor zijn leven gehouden worden in de grote kerk in Elburg. De dienst begint om 1:30 En als u hierbij aanwezig wil zijn, graag uiterlijk om 12:15 aanwezig zijn. De dienst zal ook online te volgen zijn. Hou de berichtgeving op de Scipio-app en of op de website even in de gaten. En natuurlijk blijven we met elkaar biddend om de familie heen staan. We hebben ook mooie bloemen als bloemengroet. En dat gaat als bemoediging naar broeder en zuster Schaftena. En die krijgen vandaag thuisgebracht. Volgens mij mooie roze rozen. En Henk, ik wil je ook namens de gemeente het woord overgeven. En God zegen toegewenst in de preek.
Dankjewel.
En dan gaan we nu met elkaar opwekking 428 zingen. Genade zo oneindig groot. En namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst. Ja, Oh, kijk, dat klinkt beter. Wat mooi om deze dienst ook zo te beginnen dat de genade van God zo oneindig groot is. En het lijkt me ook mooi om dan met elkaar in gebed te beginnen. Mag ik jullie volgen? Ja, Vader in de hemel. Wat prachtig om deze dienst zo te beginnen dat uw genade voor ons zo groot is dat we het niet kunnen bevatten. Wat we daarin mogen weten dat u altijd, dat we altijd weer bij u terug mogen komen. Vader, en zo bid ik ook voor deze dienst, Vader, dat wij u mogen ontmoeten. Vader, wilt u onze oren openen? Wilt u ons verstand aanzetten dat we mogen luisteren wat u ons heeft vertellen? En bovenal, dat we het mogen laten landen in ons hart, Vader. Dat we mogen laten landen wat u ons persoonlijk heeft te vertellen. En Vader, ik bid zo voor uw geest. Dat u met uw geest komen in deze dienst in ons hart. Dat we, ja, dat we een persoonlijke relatie met u mogen opbouwen, Vader. En wilt u alles wat ons tegenhoudt, wat ons misschien in de weg staat, de drukte die ons hoofd heeft, Vader, dat u dat weg mag gaan in Jezus' naam, Vader. Vader, en dat we zo samen met elkaar uw naam groot mogen maken. Om Jezus' wil. Amen.
Yeah.
Goedemorgen. Fijn om jullie allemaal te zien. Ook veel jonge mensen. Welkom. Ook de mensen thuis. Van harte welkom dat u deze dienst volgt. En dat u de moeite genomen hebt om te kijken naar deze livestream. En de titel van de boodschap van vandaag is: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. In Matteüs 16, vers 13 stelt Jezus een vraag aan zijn discipelen. Hij vraagt: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En de discipelen antwoorden op basis van wat ze hadden gehoord of meegemaakt. En ze vertelden Jezus dat sommigen zeiden: Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen dachten dat hij Jeremia was of een van de andere profeten. Mensen in de tijd van Jezus hadden bepaalde verwachtingen van wie hij was. En hun conclusies waren gebaseerd op deze verwachtingen. Nou, vandaag is het niet anders. Mensen denken te weten wie Jezus is aan de hand van wat ze gezien of gehoord hebben in films, op televisie, uit boeken, kranten, via internet, of wat ze bijvoorbeeld gehoord hebben op school of van familie. Nou, sommige dingen die ze gehoord hebben over de Heer Jezus slaan een spijker op zijn kop. Andere dingen slaan de plank volledig mis. Sommige mensen zeggen dat Jezus gewoon een goede leraar was of gewoon een goed mens. Daarnaast zijn er mensen die zeggen dat Jezus helemaal niet bestaat of dat het helemaal niet belangrijk is wie Jezus is. Maar mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen, zijn persoonlijke verlosser, vergeving van zonden en eeuwig leven hebben ontvangen, denken daar heel anders over. Voor hen is de vraag wie Jezus is uiterst belangrijk. Nadat Jezus zijn discipelen had gevraagd wat anderen over hem zeiden, vroeg hij aan zijn discipelen: wie denken jullie dat ik ben? En Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matteüs 16, vers 16. Nou, toen Jezus gedoopt werd, kwam de Heilige Geest als een duif op hem. En klonk er een stem uit de hemel. Het was God zelf. En God zei: deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Petrus had dus gelijk. Jezus is niet zomaar een idee. Hij is geen verzinsel. Hij is geen concept. Hij is geen fantasie. Hij is de Zoon van de Allerhoogste God. Nou, Paulus zegt iets moois in 1 Korintiërs 2, vers 1. Daar staat: ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus zegt hier: ik heb mij voorgenomen om het over niemand anders te hebben dan over Jezus. Niet besloten iets te weten dan Jezus Christus betekende voor Paulus dat hij met Jezus vervuld was en dat er niets en niemand in zijn leven was die hem te boven gaat. Hij had geen ander verlangen dan Jezus Christus te kennen en hem bekend te maken. Dat was zijn passie. Daar leefde hij voor. En waar hij zich ook bevond en met wie hij ook sprak, steeds weer ging het over de Heer Jezus. Want er is geen onderwerp in de Bijbel waar meer kracht van uitgaat dan de boodschap over Jezus en het kruis. Voorbeeld: Billy Graham was uitgenodigd om een serie preken te geven op een universiteit in Engeland. En hij zag er erg tegenop, omdat hij zichzelf ongeschikt en onbekwaam vond om daar te spreken. En hij werkte hard aan 8 boodschappen die hij daar mocht brengen. En hij deed zijn uiterste best om deze boodschappen intellectueel verantwoord te laten zijn. En hij schrijft hierover, en ik citeer: de eerste 3 avonden voelde ik me in een keurslijf. Er gebeurde weinig. Er kwamen wel mensen luisteren, maar de boodschap had niet veel geestelijk effect. Ik ging op de knieën en beleed aan God mijn onbekwaamheid om daar het evangelie te brengen. Einde citaat. Maar vervolgens kreeg hij een openbaring en wist hij wat hem te doen stond. Hij gooide zijn papieren met de intellectueel verantwoorde preken weg en preekte eenvoudig over Jezus en het kruis. En die avond kwamen 400 studenten tot geloof. Nou, daar was geen muziekspektakel voor nodig. Daar was geen spectaculaire lichtshow voor nodig. Het enige wat nodig was, was een helder en duidelijk, radicaal woord van God. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord. En daarom wil ik het woord met u openen en met u lezen. Handelingen 10. Handelingen 10, vers 37, 38 en vers 43. Dat wordt ook geprojecteerd. En daar staat. Gij weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazareth. Hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende, allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En dan vers 43. Van hem getuigen alle profeten, dat aan ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Nou, ik wil vanaf deze plaats proclameren dat Jezus van Nazareth de meest bijzondere prediker, profeet en gebedsgenezer was die de wereld ooit gekend heeft. In alles wat hij deed en alles wat hij sprak, was hij bijzonder bijzonder. Alles in zijn bediening was bovennatuurlijk. Hij was sensationeel. Nou, het woordenboek beschrijft sensationeel als volgt. Adembenemend, boeiend, enerverend, geruchtmakend, indrukwekkend, meeslepend, opwindend, opzienbarend en opschuddingverwekkend. Dit komt 100% overeen met wat Gods woord laat zien over onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Nou, Jezus zelf wist dat hij de Zoon van God was. Hij hoefde dat niet van een ander te horen. Hij had het al ontvangen, want toen hij 12 jaar oud was en zijn ouders hem zochten en hem pas na 3 dagen in de tempel vonden, zei hij tegen hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? Nou, dat is het antwoord op de vraag, hoe word ik wijs? Wel door hetzelfde te doen als Jezus deed. Tijd doorbrengen en bezig zijn met de dingen van onze vader. In die tijd kwamen de rabbies bij elkaar om te onderwijzen en om met elkaar te spreken over de wet van Mozes. Na deze bijeenkomsten werden de jongeren uitgenodigd om samen met hen verder te praten. En ook Jezus was daarbij. En de Bijbel zegt in Lucas 2, vers 47. Allen nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En Jezus was toen pas 12 jaar jong. Wauw. Nou, Jezus had als man, als mens, een begin. Hij kwam vanuit de hemel naar de aarde en ging van de vader naar de maagd Maria. Hij werd geboren tegen alle natuurwetten in. En in Jesaja 7, vers 14 lezen wij hierover in een profetie. Daar staat, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. En in Lucas 1 werd Jezus aangekondigd in een bovennatuurlijke gebeurtenis door de engel Gabriel. Die zei in vers 31 tegen Maria, en zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. En het was een bevestiging van hetgeen Jesaja had geprofeteerd. Nou, Maria vraagt dan in vers 34, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang heb met een man? Ondanks het feit dat Maria al ongetrouwd was met Jozef, en vandaag zouden we zeggen verloofd was met Jozef, hadden zij geen seks voor het huwelijk, zoals het hoort. En daarom vroeg zij zich af, hoe is het dan mogelijk om zwanger te worden? En de Heilige Geest gaf haar een bovennatuurlijk antwoord. De engel gaf haar een bovennatuurlijk antwoord en zei, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Keer op keer bevestigt de Bijbel dat Jezus Christus de enige ware Zoon van God is. En vandaag de dag moeten we dat heel specifiek zeggen vanwege de dwalingen die er zijn, waarin men niet meer gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Nou, ik zal u een geweldige openbaring geven wat betreft een zwangerschap. En ik las dit in een middernachtsroep, dat is een christelijk magazine wat ik al tientallen jaren lees. De medische wetenschap zegt dat het bloed van een ongeboren baby niet afkomstig is van de moeder, maar van de vader. Een baby in de baarmoeder krijgt bijna alles van de moeder. Voeding, vetten, mineralen, antistoffen, etc. Maar de baby ontvangt nooit één druppel bloed van de moeder. Ik heb het niet over de bloedgroep, ik heb het over het bloed zelf. Het bloed komt van de vader nadat de eicel bevrucht is door het zaad. Nou, in Handelingen 17 vers 26 staat, en hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht. Alle mensen zijn dus uit het bloed van Adam gemaakt en dit bloed stroomt door ons allemaal heen. Nou, door de zondeval is ieder mens in Adam automatisch een zondaar. Zo zijn we geboren, omdat de zonde wordt overgebracht door het bloed van Adam, omdat het leven, de ziel, in het bloed zit, volgens Leviticus 17 vers 11. Nou, let op. Jezus werd verwekt door de Heilige Geest. Daar kwam geen aardse man aan te pas. En daarom was Jezus de enige mens op aarde die zonder zonde was, omdat zijn bloed rechtstreeks van God de Vader kwam. En omdat hij niet deelde in het zondige bloed van Adam. En daarom is Jezus ook de enige die ons kan verlossen. En door de wedergeboorte wordt ons bloed gereinigd van het besmette bloed van Adam en is er verzoening met God. Wauw! Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Amen? Amen. Nou, toen Jezus geboren werd, was hij ouder dan zijn moeder. Daar moeten we even over nadenken. Maar het staat in uw Bijbel. In Micha 5 vers 1, en ik zal het voorlezen. Daar staat, Bethlehem, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, Jezus, die al eeuwig leeft. Ziet u? Nou, dat eeuwigheid voor Jezus heel normaal is, zien we ook in Mattheüs 17. Hier lezen we over de verheerlijking op de berg. En Petrus, Jacobus en Johannes waren getuigen. Vers 2 zegt, zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Plotseling dus een stukje hemel op aarde. En Jezus sprak vervolgens met Mozes en Elia. Hij sprak met Mozes die al 1700 jaar dood was. Hij sprak met Elia, die al bijna 1000 jaar in de hemel was. Dit was sensationeel. Het was een van de grootste zichtbare wonderen die Petrus, Jacobus en Johannes ooit zagen. Waarom? Wel omdat zij letterlijk het eeuwige leven hebben gezien. Is dat niet mooi? Misschien heeft u wel eens de vraag gehad, ja, kun je dan bewijzen dat er eeuwig leven is? Oh ja hoor. Lees maar, Mattheüs 17. En er waren 3 getuigen. Petrus, Jacobus en Johannes. Nou, Jezus zelf schreef geen enkel boek, maar Johannes zegt dat naar zijn mening de hele wereld geen ruimte genoeg zou hebben als men alles in boeken zou opschrijven wat Jezus heeft gedaan. Jezus schreef geen enkel lied, maar vandaag zijn er meer liederen over hem geschreven dan over welk ander individueel persoon dan ook. Jezus had geen klaslokaal, maar had meer leerlingen dan welke school in de wereld dan ook. Duizenden kwamen naar hem luisteren. En miljoenen mensen luisteren vandaag naar hem. Letterlijk vandaag, op deze zondag. Er zijn veel predikers in de wereld, maar niemand spreekt zoals Jezus dat deed. Jezus Christus sprak met gezag en autoriteit. Nou, Jezus had geen flyers. Hij had geen visitekaartjes. Hij had geen internet. Hij had geen radio-uitzendingen. Jezus had geen televisieshows. Hij had geen Twitter, Facebook, Instagram, TikTok of andere social media. Hij had alleen het woord. En als Jezus zijn mond opende, kwamen mensen overal vandaan om naar hem te luisteren wat men wilde zijn, waar Jezus was. Jezus was en is barmhartig. Hij is liefdevol en met ontferming bewogen. Jezus leert ons te vergeven. 70 maal 7 maal. Hij leert ons niet te oordelen, opdat wij niet geoordeeld worden. Jezus leert ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Jezus Christus had oog voor iedereen. En hij deed grote wonderen. Hij gaf 5000 mannen te eten, vrouwen en kinderen die meegerekend, met alleen maar 5 broden en 2 visjes. Hij veranderde water in wijn. Hij bestrafte de wind. Hij had macht over de natuur. Jezus liep over het water. Hij dreef boze geesten uit. Demonen sidderden bij het horen van zijn naam en herkende hem als de Zoon van God. Nou, Jezus heeft nooit psychologie bestudeerd, maar bevrijdde tot op de dag van vandaag meer mensen uit een mentale gevangenis dan welke psycholoog dan ook. Jezus was geen leider in het leger. Hij drilde geen enkele militair, maar loste ontelbare problemen op zonder ooit één enkel wapen te gebruiken. Nou, hoe kan dat? Wel, hij is de wonderbare raadsman en hij is de vredevorst. Jezus zegt ook in Mattheüs 11, vers 28, en u kent die tekst allemaal. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dus geen reiki, geen yoga, geen pillen, geen alcohol, geen psychiater, maar Jezus alleen. Want wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Jezus verkondigde het evangelie en genas alle ziekte en alle kwaal. Hij liet de blinden zien. Hij liet de lammen lopen. Hij liet de doven horen. En hij wekte zelfs doden op, zoals Lazarus en het dochtertje van Jairus. Als u straks in de hemel bent, vraag dan maar eens aan Lazarus wat hij van de Heer Jezus vindt. En Lazarus zal dan waarschijnlijk het volgende antwoorden. Ik ben getuige geweest van de wonderbare kracht van de Heer Jezus Christus. Door ziekte ben ik gestorven. Ik ben begraven en mijn lichaam begon al te ontbinden. Mijn ziel was al in het paradijs. Ik was al 4 dagen dood. Maar Jezus zei tegen mijn zuster Martha, in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En aan ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? En dat kan ik ook hier deze vraag stellen vanochtend en ook voor de mensen thuis. Gelooft gij dat? En vervolgens riep Jezus Lazarus terug uit het paradijs. En Lazarus stond na 4 dagen op uit de dood. Wat een sensationeel getuigenis. Hebben wij in onze generatie ooit zoiets gezien of ooit zoiets gehoord? Jezus demonstreerde in het vers zijn onvoorstelbare opstandingskracht en liet zien wat alle wedergeboren christenen op een dag zullen meemaken. Namelijk, als je in mij gelooft, zul je leven. Ook al ben je gestorven en zul je nooit meer sterven. Halleluja, glorie aan het Lam van God. En weet u, sommige mensen zeggen wel eens dat Jezus veel te laat kwam bij Lazarus. Maar Jezus kwam helemaal niet te laat. Jezus wist precies wat hij deed en hij kwam precies op tijd. Want in de tijd van Jezus geloofden er mensen dat als iemand gestorven was, dat dan pas na de 3e dag de geest het lichaam verliet. En dat is de reden waarom Jezus niet op de 1e, 2e of 3e dag kwam om Lazarus uit de dood op te wekken, maar op de 4e dag. En hiermee liet hij zijn onvoorstelbare almacht zien en bewees hij dat bij God niets onmogelijk is. Jezus zegt niet voor niets in Mattheüs 28, vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En Herodes kon hem niet doden. Satan kon hem niet verleiden. De dood kon hem niet verwoesten. Het graf kon hem niet vasthouden. Sterker nog, toen Jezus stierf, stierf de dood. Ik zeg halleluja. Toen Jezus stierf, stierf de dood. We lezen dat in het bekendste vers uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De dood is niet meer. Nou, als Johannes 3 vers 16 het enige vers in de Bijbel zou zijn, dan zou de Bijbel nog altijd het beste boek ter wereld zijn. Want er is geen enkel ander boek wat ons kan bieden wat Johannes 3 vers 16 ons kan bieden. Amen. Nou, dit was de inleiding. Nu wil ik nog graag wat dieper erop ingaan. Jezus gaf zijn leven voor iedereen. Voor elke zondaar. Voor dieven, leugenaars, hoereerders, oplichters, verkrachters, lasteraars, drugsdealers, dronkaards, heksen, satanisten, atheïsten en noem maar op. In 1 Korintiërs 6 vers 9 tot en met 11 staat: of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, met andere woorden, laat je niet misleiden door de duivel. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar, gelukkig, er is een maar. Vers 11. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. Komt u dat bekend voor? Mij wel hoor. Maar, gij hebt u laten afwassen. Maar, gij zijt geheiligd. Maar, gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Met andere woorden, Gods genade is groter dan welke zonde dan ook. Niemand in deze wereld hoeft verloren te gaan. In 2 Petrus 3 vers 9 lezen we: hij is langmoedig jegens u, dus God is geduldig, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat is de wil van God. God stuurt geen mensen naar de hel. Dat is een leugen van Satan. God stuurt geen mensen naar de hel. Mensen kiezen zelf om erheen te gaan door Jezus af te wijzen. Maar vergis u niet. Er is een manier om uit de hel te blijven. Maar er is geen manier om eruit te komen. Dat zal ik nog een keer zeggen, ook voor de mensen thuis. Er is een manier om uit de hel te blijven. Jezus. Maar er is geen manier om eruit te komen. Want als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit. En zit je daar voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig en voor altijd. En dat is niet Gods wil. Weet u, we moeten ons het volgende heel goed realiseren. En wat ik nu zeg staat niet in Johannes 3 vers 16, maar in Johannes 3 vers 17 en 18. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Wij waren al veroordeeld. Met andere woorden, hij is niet gekomen om mensen naar de hel te sturen. Wij waren al op weg naar de hel. Jezus is juist gekomen om ons daarvan te verlossen. Nou, dat is de ware genadeboodschap. Mensen die in hem geloven zullen niet veroordeeld worden en eeuwig leven hebben. Mensen die weigeren in hem te geloven, worden niet veroordeeld. Ze zijn en blijven veroordeeld omdat ze al veroordeeld waren. Dat moeten we heel goed begrijpen. Voor hen die Jezus afwijzen, verandert er dus helemaal niets. En daarom zeg ik, kies vandaag voor Jezus Christus. Laat je door hem bevrijden van het oordeel en ontvang eeuwig leven. Dat is Gods wil voor u, voor jou, voor mij en ook voor u thuis. En daarom stierf Jezus aan het kruis op Golgotha, waar hij alle schuld op zich nam. Ook die van u. Hebben wij dat verdiend? Nee. Het is mogelijk gemaakt door de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus. En wat u ook gedaan hebt. Mensen zeggen misschien wel eens van: ja, maar je weet niet wat ik gedaan heb. Ik ben een onvoorstelbare, verschrikkelijke zondaar. Ik heb de ergste dingen gedaan. Ik durf er niet eens over te spreken. En ik weet zeker, God gaat me nooit vergeven. Wel, als u dat denkt, bent u misleid. En dan wil ik één ding tegen u zeggen. De duivel is een leugenaar. Johannes 8 vers 44 zegt het: de duivel is een leugenaar vanaf het begin. En ik kan het bewijzen. Want in Jesaja 1 vers 18 staat een belofte speciaal voor u en ook voor u thuis. Daar staat, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Compleet gereinigd dus. Nou, hoe kan dat? Wel, 2 Korintiërs 5 vers 17 geeft ons antwoord. Daar staat, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ons oude leven. Zie, het nieuwe is gekomen. Nieuw leven met Jezus, vrij van schuld en dus verlost van het oordeel wat op een dag gaat komen. Want Jezus komt terug. Niet misschien, nee, gegarandeerd. Ja Henk, hoe weet je dat zo zeker? Wel, in het Oude Testament staan 109 profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus. Deze profetieën zijn allemaal vervuld. En daarom kunnen wij er zeker van zijn dat ook de 329 profetieën over zijn tweede komst vervuld gaan worden. En dat brengt mij bij een heel interessante vraag ter afsluiting van deze boodschap. Wat zou je doen als je wist dat Jezus morgen terug zou komen? Stel je voor dat we dat zouden weten. Dat we zouden weten dat de Heer Jezus morgen terug zou komen en dat we nog precies 24 uur de tijd zouden hebben voordat hij komt. Wat zou dan het belangrijkste zijn? Hoe zouden we dan onze tijd doorbrengen? Want de dag zou er heel anders uitzien dan de dag van gisteren. Dat kan ik u verzekeren. Er zou natuurlijk grote opwinding zijn. Iedere christen zou razendsnel een plan maken over wat hij of zij zou doen deze laatste 24 uur hier op aarde. Ik zou me kunnen voorstellen dat iedere gelovige op de knieën zou vallen en vergeving van zijn zonde zou vragen. Vooral van de zonde waar hij normaal gesproken van zegt, ach, dat moet toch kunnen. Die bedekken we wel onder de genade van God. Hij zou zo snel mogelijk naar de mensen gaan waarmee hij nog iets goed te maken had. En mocht die persoon niet thuis zijn, dan zou hij opbellen, appen, sms'en. Hij zou er alles aan doen om deze persoon nog te bereiken. En om nog beter voor de wederkomst van Jezus gereed te zijn, zou elke christen nadenken over gemiste kansen in zijn leven. Hij zou erg zijn best doen om familie, vrienden en vooral buren en collega's te vertellen van hem die spoedig komen zal. Hij zou getuigen, waar hij maar kon. En hij zou zich niet schamen voor het evangelie van Jezus Christus en door zijn enthousiasme waarschijnlijk minimaal 1 persoon tot de Here mogen leiden die dag. Minimaal 1 persoon. En dan denken we plotseling aan ons geld op de bank en dat we zo weinig hebben weggegeven. We zouden onze eigen rekening plunderen en het geld verdelen onder hen die het meer nodig hebben dan wij. Niemand denkt die dag aan zichzelf. We zouden ook voor de allerlaatste Bijbelstudie en bidstond in de gemeente bij elkaar komen. En de zaal op het gebouw zou te klein zijn. Mensen zouden moeten staan, zelfs buiten nog, met grote schermen aan de wand, zodat iedereen de dienst kan volgen. En niemand zou op de klok kijken om te zien of de dienst al afgelopen is. Iedereen zou die dag een taak willen in de gemeente. Iedereen zou hardop bidden zonder zich te schamen. Iedereen zou zijn handen opheffen tijdens de zangdienst. Iedereen zou massaal naar voren willen komen om zijn getuigenis te geven. En veel getuigenissen zouden op dezelfde manier eindigen. En ik betreur het zo dat ik niet vaker bij de Bijbelstudie aanwezig was. Ik betreur het zo dat ik zo weinig financieel heb bijgedragen. Ik betreur het zo dat ik zo weinig in de gemeente heb gediend, omdat ik dacht dat ik druk was met andere dingen. En ik betreur het zo dat ik zo weinig over Jezus sprak tegen andere mensen. O Heer, als u toch nog een paar jaar zou wachten, dan zou ik mijn hele leven totaal veranderen. Ik zou nog zo graag schat opslaan in de hemel. Wel, als u dat echt wil, dan kunt u daar vandaag mee beginnen. Het is erg laat op de profetische klok van God. Maar het is nog niet te laat. De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 2 vers 14. Waar wij nu ook gaan, gebruikt hij ons om zich bekend te maken. En het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Is de Heere Jezus die ik vandaag heb laten zien de moeite waard om van te getuigen? Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Dat is de voorwaarde. Geloof. Geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Jezus Christus die zegt in Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Kent u Jezus? U thuis? Kent u Jezus? Weet u zeker dat u gered bent en naar de hemel gaat als u op een dag sterft? Als u dat niet zeker weet, als hier mensen zijn die dat niet zeker weten, of u heeft nog nooit een keuze gemaakt om Jezus te volgen, dan wil ik graag een eenvoudig gebed met u bidden. En ik stel voor dat ik hardop bid en dat u mij hardop nabidt. En laten we dat allemaal doen ter bemoediging van hen die een keuze willen maken en ook voor de mensen thuis. Zullen we samen bidden? Bid mij maar na. Vader in de hemel. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij ook voor mij is gestorven aan het kruis. En ik vraag u, Heer, wilt u mijn zonden vergeven? Ik leg ze bij u neer en ik laat ze bij u achter. En Heer, kom in mijn hart als mijn Heer, als mijn Heiland, als mijn Geneesheer, als mijn Redder, als mijn Bevrijder en ook als mijn vriend. Dank u, Heer, dat ik zojuist het eeuwige leven heb ontvangen en dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Die mij gaat leiden in mijn dagelijks leven. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen we de Heer een applaus geven. Halleluja. Dank u wel. Als hier mensen zijn of mensen thuis die een keuze voor de Heer hebben gemaakt, dan wil ik u als eerste van harte feliciteren. De beste keus die u in uw leven heeft kunnen maken. Koop een Bijbel. Ga erin lezen. Ga naar een gemeente, dat kan ook deze gemeente zijn, de VEG in Elburg. Maar dat mag ook een andere gemeente zijn bij u in de buurt. En zorg dat u met andere gelovigen omgaat die u helpen in die nieuwe leven en die nieuwe wandel met Jezus. Zodat u elkaar kunt bemoedigen en sterken in de tijd waarin we leven. Ik wens u Gods rijkste zegen en ook u hier allen. Amen. Geef ik het over aan jou?
Thank you.
dan deze dienst die we vanmorgen begonnen met genade is zo groot, zo oneindig groot. Dat we ook mogen vasthouden aan dat God zo genadig is voor ons. We hebben een aantal punten van dankgebed en voorbeden vanuit de gemeente. We willen allereerst blijven bidden voor familie van het Hul, voor troost en bemoediging, voor liefde en Gods aanwezigheid in hun leven. Voor de ouders, de broers en alle familieleden eromheen. En laatst kwam ook wel te sprake ook voor de vrienden om hem heen. Voor de mensen van zijn leeftijd die dicht bij hem zijn en dit horen. Ja, dat besef je niet als jong iemand dat dat ook kan gebeuren. Dat we ook voor hun gaan bidden. We bidden voor Bert Vink. Hij gaat snel achteruit. En menselijk gesproken is zijn levenszijde hier op aarde dichtbij. We bidden ook voor Tieneke, zijn vrouw, die voor de tweede keer in haar leven door dit proces zal moeten. We bidden voor Evert en Nelly Schaftenaar, die deze week de bloemen van onze gemeente krijgen. Ze maken een moeilijke tijd door en we bidden dat de bloemen hen mogen bemoedigen. We bidden ook voor Steven van Boven en zuster Ilse Viergever, die op de lijst van langdurig zieken staan. En we willen ook bidden voor de mensen in de Oekraïne. We willen ook bidden voor de mensen die in Rusland leven. Want dit is niet de keuze van de Russen. Dit is een keuze van iemand anders die dat neemt. En we willen ook voor hen bidden. En we willen in het bijzonder ook bidden voor de werkers van Stichting Zending en Diakonie die in de Oekraïne zijn. En ik wil dan het dankgebed en voorbeide ook afsluiten met een gebed die we vanuit de Bond van de Evangelische Gemeente hebben gekregen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Ja, Vader in hemel, ik bid ook zo voor de keuze die we misschien vandaag voor het eerst of vandaag weer opnieuw hebben gedaan. Dat Jezus, ik geloof in u, Jezus, ik vertrouw op u, Vader, dat dat mag groeien in ons leven. Vader, en dat we als gemeente om elkaar heen mogen staan om elkaar erin te steunen, om elkaar erin te leren, elkaar erin te onderwijzen, Vader. Dat we uw genade, die we lang niet altijd kunnen bevatten, dat die in ons hart mag landen. Dat uw genade van ons zo groot is, dat we mogen vasthouden aan als we voor u kiezen, Vader. En als we van u houden, Vader. En ook al voelen we dat niet altijd, maar dat we daar weten dat u van ons houdt. U heeft eerst van ons gehouden, zodat wij van u konden houden, Vader. Dat we daarom mogen vasthouden dat wat we ook doen, dat we een kind van u mogen zijn. Wat een genade is dat, Vader. En dan ga ik ook naar de tekst van de kaart die op Bram van het Hul staat, Vader. Daar staat ook zo mooi, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Wat een bemoediging om daaraan vast te houden. Voor de familie van het Hul, dat ze mogen weten dat Bram een kind van u is, Vader. En het is veel te vroeg allemaal. Zo'n jong iemand, Vader, die gunnen we een heel lang leven, Vader, maar het is anders geweest, Vader. En, maar ze mogen vasthouden aan, door hun verdriet heen, door de rouw, door de onwerkelijkheid, dat Bram een kind van u is, Vader. En we bidden zo voor de familie. Dat u om hen heen staan, Vader, wilt u hen kracht geven. Dat we hen bemoedigen. Dat we hen ook de kracht geven om elke dag weer op te staan en ook weer ergens in het normale leven een weg zien te vinden. Vader, ook en in aanloop naar de dienst van 5 maart, Vader, dat we als gemeente, als vrienden, als familie, dat we als we om hen heen staan om voor hen te bidden. Maar Vader, dat ze bovenal mogen weten dat u hen draagt, ook in deze moeilijke tijd. Door de pijn en door het verdriet heen, dat uw trouw ja, voelbaar is, merkbaar is, Vader. En dat bid ik ook zo voor de vrienden om hem heen, mensen op school, die ook op een of andere manier in verwarring zijn van wat er gebeurt, Vader, die verdriet hebben. Wilt u ook bij hen zijn? Vader, ik bid ook zo voor Bert Vink en Tieneke. Ik bid zo voor dat Bert rust mag vinden nu die ja, voelt en weet dat het einde nadert hier op aarde, maar dat hij mag vasthouden aan uw belofte dat hij een kind van u mag zijn, Vader. En dat hij mag weten waar hij naartoe gaat. Dat ook in deze tijd dat een getuigenis mag zijn voor hem, voor Tieneke. En wilt u ook bij Tieneke zijn, Vader, die opnieuw ja, de rouw voelt, tegemoet gaat, het loslaten. Vader, het zijn woorden die makkelijk uitspreken, maar het is een hard werkwoord waarin constant verdriet is. Vader, wilt u hen dragen ook in deze tijd, dat ze voelen dat u bij hen bent. Dat ze voelen dat er mensen om hem heen staan, Vader. Vader, en we bidden ook zo voor Evert en Nelly Schaften aan Vader, dat ze in deze moeilijke tijd, dat de bloemen een bemoediging mag zijn. Een troost mag zijn. En dat ze mogen weten, dat het was gemeente, maar bovenal u, dat u naar hem omkijkt, bij hen stilstaat, Vader. Vader, en ik bid ook zo, we hebben hier een gebedsteam. Die staat straks aan het eind van de dienst, achter in de zaal, Vader, dat de mensen de vrijmoedigheid voelen om ook voor hunzelf gebed te vragen, Vader. En dat ze vragen voor gebed, voor maakt niet uit wat er op hun leven speelt, Vader. U staat op hen te wachten. U wilt graag hun gebed horen, Vader. U staat klaar om daarna te luisteren en van betekenis te zijn in hun leven, Vader. Ik wil ook zo een zegen vragen voor gebedsteam, dat zou ik vanuit gebed mensen mogen bemoedigen. Ik wil ook bidden voor op de lijst van langdurig zieken voor Steven van Boven en zuster Ilse Viergeven, Vader. Een lijst die waar meerdere mensen op staan die langere tijd al ja, met ziekte kampen, met psychische problemen kampen, Vader. Ik bid ook zo voor hen dat ze zich gedragen weten. Ook in die tijd dat als gemeente om hem heen staan en misschien ook in de tijd dat ze, ja, ze zich soms daar alleen in voelen, Vader. Dat we naar hen omzien. Dat we hun een kaart sturen. Dat we aan hun denken, Vader. Dat ze zich gedragen weten door u. Vader, en zo wil ik ook bidden voor de mensen in de Oekraïne, Vader. We hebben al die beelden gezien. Wat zijn ze heftig. Verscheurde gezinnen. Angst, paniek. Vader, en ik wil zo bidden voor de bevolking in de Oekraïne, Vader. Dat u bij hen bent, Vader. Maar ook voor de mensen in Rusland. Dit is niet een keuze die hun maken, Vader. En dat zij ook daarin, ja, door mensen om hen ook bemoedigd weten, dat ze ook mogen vasthouden aan dat dit niet hun keuze is. En dat we hun daarin ook niet anders op aan gaan kijken, Vader. Dat we ook bij hen zijn. En dan wil ik dit afsluiten met het gebed die we mee hebben gekregen. Heer onze God, uw vrede is het, die in Christus Jezus in deze wereld is verschenen. Die ons voorbeeld is tot redding en behoud. Tot samenleven in gerechtigheid. We bidden u voor de volkeren in Oost-Europa. Waar de spanningen oplopen en militair geweld dreigt. Geef dat de verantwoordelijke leiders en wij alle wegen vinden om elkaar in gesprek te ontmoeten. Te zoeken naar een vreedzame oplossing van problemen. En gestalte te geven aan onze gezamenlijke toekomst. Door Christus onze Heer. En Vader, laten we met z'n allen gaan bidden voor deze bevolking, Vader. Voor de oorlog, het geweld, Vader. Dat u met uw macht, uw kracht ingrijpt. Dat de wereldleiders met elkaar in gesprek komen, Vader. Dat de oorlog mag stoppen, Vader. Dat u bij de verscheurde gezinnen zijn. Wilt u bij de nood zijn, Vader. Dat u mensen doen opstaan die daarin mogen helpen, Vader. We weten dat u daar bent. Om Jezus wil. Amen.
Pracht. Uw stem heeft haar tot stand.
Wat een ontzettend mooi nummer om te laten landen in je hart. Ik vergat net te vertellen dat we ook nog collecte hebben. Via de gift app, Skip Your Web, kan ook altijd later. Maar in ieder geval wel goed om het even te benoemen dat we nog collecte hebben. Wat zeg je? Ja. Achter in de hal staan ook mandjes voor de mensen die fysiek geld hebben. U kunt het daar inleggen, staan achter op de tafels daar. En door alles heen geeft u rust. En dan mogen we ook de zegen meegeven voor de komende week. En te weten dat God met ons meegaat iedere dag. En dat we weten dat God bij ons is. Mag ik jullie de zegen meegeven? De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer is naast je om je aan de hand te nemen. De Heer is achter je om je in zijn armen te sluiten en te beschermen bij gevaar. De Heer is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De Heer is in je om je te troosten als je verdriet hebt. En de Heer is om je heen als een beschermende muur wanneer anderen je overheen willen vallen. En de Heer is boven je om je te zegenen. En zo zegene Hij jou vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
In the storm, light to hear. Laat zijn liefde en zijn geest, laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. O, geef hem alles wat je vasthoudt, en zijn geest zal als een baar op je leven dalen met goddelijke kracht.